Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 56 en daarvan het vierde vers, Psalm 56, vers 4. Lezing is uit de eerste brief van de apostel Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. 1 Petrus 1, vers 1 tot en met 12. En na de schriftlezing zingen we Psalm 62 en daarvan het vierde vers, 62 vers 4. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen verstrooid in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië, de uitverkorenen naar de voorkennis van God de Vader, in de heiligmaking des geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus, genade en vrede zij u vermenigvuldigd. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. dewelke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in dewelke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen. Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de profeten, die geprofeteerd hebben van de genade aan u geschied, onderzoekende op welke of hoedanige tijd de geest van Christus die in hen was beduidde en tevoren getuigde het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna volgende, dewelke geopenbaard is dat zij niet zichzelf maar ons bedienden, deze dingen die u nu aangediend zijn bij degene die u het evangelie verkondigd hebben door de Heilige Geest die van de hemel gezonden is, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Onze tekst is uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 20, vers 28 en 29. Johannes 20, vers 28 en 29. Uit de verschijning van de Heere Jezus aan Thomas, vers 28 en 29. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: mijn Heere en mijn God. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Laten wij over de bediening van het woord des Heren Gods onmeesbare zegen vragen. Heren, wij mogen ook in dit avonduur nog weer samen vergaderen in uw huis en ons in deze ogenblikken stellen voor uw heilige troon, om ook voor dit uur en over de bediening van uw woord van vanavond uw onmisbare zegen te bidden. Want Heren, dat is inderdaad waar, uw zegen is onmisbaar. Als we die moeten missen, ach, dan is alles ijdel. Dan is het ook niet mogelijk om waarlijk van de verkondiging van uw woord vrucht te verwachten, dan is het niet mogelijk om enige hoop te hebben, Heere, dat gij dat woord voor ons tot een kracht, tot zaligheid zal zijn of worden. Alleen als uw zegen eraan verbonden is, dan zal het ons waarlijk ook nut doen. En daarom, Heere, wij komen u bidden, wij komen u vragen, en mocht het zijn in oprechtheid en in ware ootmoed, dat gij aan ons gedenken wilt en dat gij op ons neer wilt zien en dat gij in ons midden wilt zijn met uw zegen, met uw genadige geest, met het werk van uw geest, opdat wij door dat werk van uw geest ook waarlijk mogen verstaan wat tot onze vrede dient. Opnieuw willen wij lezen in uw woord wat gij gedaan hebt en wat gij doet in het leven van zondaren, hoe gij ze zalig maakt en hoe gij ze zalig maakt langs de weg die gij verkoren hebt, hoe gij hen onderwijs geeft, hoe gij hen brengt tot de kennis van uzelf, hoe gij hen terecht wijst, hoe gij hen uit de duisternis tot het licht brengt, hoe gij hen alle dingen schenkt, Heere, die ze nodig hebben. En dan weet u beter hoe het moet, en u weet beter wat er nodig is dan dat zij het zelf weten. Heere, wij bidden van uw zegen het onderwijs van uw woord. Zegen het in bijzonder ook voor diegenen die net als Thomas in het donker en in het duister dwalen. Zegen uw woord voor hen, Heere, die de weg niet weten en die in ongelovigheid en in duisternis vertoeven. Dankzij hun ongelovigheid is het duister. Heere, wij bidden van u, wilt gij uw woord in hun leven bijzonder tot zegen stellen, opdat ook zij met Thomas mogen komen tot die belijdenis. Die belijdenis waarin ze u mogen leren belijden als Heere en als God. De belijdenis waarin zij bovendien ook in vrijmoedigheid de hand mogen leggen op u, de Heere en de God. Opdat zij zo ook persoonlijk deel mogen hebben aan datgene wat gij zijt en doet. Heere, wij smeken u, geef dat er door uw Heilige Geest in het leven van velen vrijmoedig makende genade verheerlijk mag worden, opdat gekend mag worden, Heere, die persoonlijke beleving van de genade die in Christus is. Ja, opdat persoonlijk mag ondervonden worden dat niet alleen anderen, maar ook ons gerechtigheid, heiligheid, vergeving, ja, alles wat tot zaligheid nodig is, geschonken wordt. Heere, dat is zo nodig. En u weet de zwakheid en de ellendigheid van uw schapen. U weet het, Heere, hoe zwak van moed en klein van krachten ze zijn. U weet het ook hoe diep afhankelijk ze zijn van u en van de invloeden en de werkingen van uw Heilige Geest. U weet dat Thomas geen uitzondering is, maar dat de dingen die Thomas beleefde en waar hij doorging ook zo menigmaal in het leven van uw kinderen terugkeren. U weet dat ze in zichzelf allen tot hinken en tot zinken gereed zijn. U weet dat al uw kinderen een dwaalziek hart hebben. Heren, en daarom het is zo nodig dat u ze steeds weer van hun dwaalwegen terugbrengt. Het is zo nodig dat u hen telkens weer corrigeert, dat u ze telkens weer op de plaats brengt waar zij moeten zijn en waar ze ook met vruchtbaarheid, met vrucht uw onderwijs kunnen en mogen ontvangen en uw gemeenschap beleven. Heere, denk dan aan al de uwen, waar ze ook zijn, waar ze zich ook bevinden, in welke geestelijke toestand en gesteldheid, wilt u ze opzoeken, Heere, Wilt u ze trekken, wilt u ze leiden? Gij zijt immers de getrouwe. En gij zult het werk voor al degenen die gij hebt lief gehad, die gij van eeuwigheid verkoren hebt, gij zult dat werk dat u begonnen zijt ook voltooien. Ja, gij zult het afmaken en gij zult niet rusten voordat gij uw belofte vervuld hebt, Heere, namelijk dat gij ze tot u zult nemen. Maar voordat dat vervuld wordt, voordat dat werkelijkheid wordt, is er vaak veel strijd, is er vaak veel donkerheid, is er vaak ook veel moedeloosheid. En daarom, ze hebben het elke dag weer opnieuw nodig, dat u hen bij de hand neemt en bij de hand houdt, en dat u hen leidt naar uw raad, en dat u hen alles schenkt uit uw genadevolheid, wat ze in dit leven met al zijn moeite en met al zijn strijd en duisternissen zo nodig hebben. Heren, wij bidden van uw heilig uw woord aan het hart, maar niet alleen aan het hart van zoekenden, aan het hart van moedelozen, aan het hart van mensen in donkerheid en in duisternis. Uw woord bevat ons, bevat ook al lessen voor een ieder, Heere. Uw woord wijst er ons ook op dat er buiten u en buiten uw genade geen zaligheid is. En dat is de boodschap voor de onbekeerden. Opnieuw mogen zij het horen, Heere, dat de zondaar buiten God en Christus verloren is en verloren blijft. Maar gij laat het ons ook verkondigen dat er nog een mogelijkheid is om behouden te worden. Zelfs al hebben we jarenlang zonder u geleefd, jarenlang in de dienst der zonde doorgebracht, dan nog komt u het ons vandaag toe te roepen, Heere, en ge komt er vandaag over te spreken dat er een mogelijkheid is om terug te keren tot de God die we door onze zonde verlaten hebben. Ja, gij vertelt ons, Heere, door uw woord dat er een gewilligheid bij u is om zondaren nog te ontvangen. Zondaren die het verdiend hebben om aan hun lot overgelaten te worden. Gij laat hen evenwel niet aan hun lot over, maar gij wilt hen nog zalig maken. En die boodschap mag ook vandaag weer verkondigd worden. Daarom, o God, wij bidden van u, heilig uw woord ook in het hart, aan het hart en in het leven van onbekeerden. En breng hen tot de kennis van zichzelf en van hun nood en van hun ellende. Maar ook doe hen horen dat woord, dat het evangeliewoord is, dat ook hen nog vermaant, hen nog roept, hen nog lokt om te komen tot u, die heil en redding kunt geven. Heren, wij vragen u dat gij zo ook door uw woord nog werken wilt in het leven van hen die u niet kennen. En wilt gij het woord nog gebruiken tot zaligheid en daarin tot uitbreiding van uw rijk en tot verheerlijking van uw genade. Ach Heren, wij hebben allen, wie we ook zijn, nodig dat u ons met uw geest bezoekt, wat onze verhouding tegenover u ook is, hoe we gelegen zijn, wat we van u kennen, of we in het licht of in het duister wandelen, of we dienstknechten der zonde zijn, of dat we geleerd hebben dienstknechten der gerechtigheid te zijn. Heren, we hebben nodig steeds weer opnieuw dat krachtige en dat onstuitbare werk van uw genade, van uw heilige geest. Zie in ontferming op ons neer. Wilt gij gedenken aan hem die uw woord verkondigt? Sterk hem tot dit werk en geef hem bekwaamheid door uw geest om dit werk in afhankelijkheid te doen en in getrouwheid. Dat heeft geen van uw dienstknechten van zichzelf. Dat moet ook geschonken. Dat moet gewerkt worden door uzelf, Heere. Schenk het aan alle die gij geroepen hebt tot deze arbeid. En wilt gij hen bekwamen, wilt gij hen sterken, maar wilt gij hen ook iets doen zien van de vrucht die gij nog genadiglijk wilt geven op de arbeid in dienst van uw koninkrijk. En dat niet alleen op de arbeid van uw knechten, Heere, want er mag gelukkig ook meer gedaan worden in dienst van het evangelie dan alleen wat predikanten doen. Alles wat gedaan wordt door wie dan ook, Heere, in welke functie en in welke positie gij hem geplaatst hebt, in de kerk of op school of in gezinnen, Heere, waar gij ook maar mensen roept om een taak te verrichten, de taak namelijk om het evangelie door te geven aan anderen, wilt gij overal waar die roeping is, ook de getrouwheid geven en de bekwaamheid om die roeping te vervullen. Thuis in de gezinnen, ouders tegenover kinderen, op school, Heere, in het christelijk onderwijs, in het ambtelijke werk in de gemeente en op zoveel plaatsen. Ja, Heere, maak gij daarin getrouw en wilt gij datgene wat nog gedaan mag worden, dat zaad dat nog gestrooid mag worden, in een wel toebereide akker doen vallen, opdat het vruchten mag voortbrengen van bekering en geloof. Uw naam tot verheerlijking. Laat het zaad mogen ontkiemen, Heere, ook in de harten van onze kinderen. Laat het evangelie ook in het hart van onze kinderen en van onze opgroeiende jeugd een kracht tot zaligheid mogen worden, opdat onze jonge mensen u mogen leren zoeken, u mogen nodig krijgen. Ja, Heere, opdat zij het mogen leren in hun jeugdjaren reeds, u te vrezen en te dienen met een oprecht hart. Want wie dat in zijn jeugd mag leren, die wordt enerzijds voor veel kwaad bewaard, en anderzijds die onder uw genade en door uw geest geleid, mag hij de rest van zijn leven inderdaad ook u dienen en vrezen. Heren, waar de keus mag gedaan worden in de jonge jaren, daar is menselijk gesproken nog een leven voor de boeg waarin u mag worden gediend en gevreesd. Heren, zegen dan al het werk dat gedaan wordt om ook onze jonge mensen het evangelie van uw genade te doen horen. En wilt gij door uw Heilige Geest dat woord daar brengen waar geen mens het brengen kan, namelijk in het hart, opdat het hart u mag gaan toebehoren en het hart waaruit de uitgangen des levens zijn door u mag worden doorwoond en door uw geest mag worden geregeerd, opdat het ganse leven aan u en aan uw dienst mag worden geheiligd. Vergeef, o God, al onze zonden, scheld ons al onze misdaden kwijt en wilt u zelf nog betonen en bewijzen een ontfermer te zijn, ook in het midden van deze wereld, met zijn vele noden en ellenden, een wereld vol ziekte en angst en vrees, een wereld vol boosheid en ongerechtigheid. En uw woord zegt het ons al, Heere, dat deze wereld in het boze ligt en dat de overste van deze wereld de boze is. Wat kan er dan voor goeds van deze wereld verwacht worden? Heere, dan kan deze wereld alleen maar ondergang, oordeel, rechtvaardig oordeel verwachten. Maar God van alle genade, ontferm u nog. Wees nog met barmhartigheid bewogen. En wilt gij nog in uw langmoedigheid dragen en sparen? Ja, wilt gij er nog velen trekken uit deze tegenwoordige boze tijd, die u mogen leren vrezen en die u mogen dienen? Schenk zo alles wat nodig is in ons midden en in het midden deze wereld tot eer van uw naam, en neem weg al onze ongerechtigheden om Jezus wil alleen. Amen. We zullen zingen Psalm 89, het 5e en het 7e vers. in onze overdenking van het woord des Heren vorige week zondagavond hebben wij gezien hoe Thomas, een van de discipelen, er de eerste maal toen de Heren in de kring van zijn discipelen verscheen na zijn opstanding niet bij was. En hoe hij door zijn afwezigheid zichzelf beroofd had van veel zegen. We hebben ook gezien hoe Thomas daarna door de andere discipelen is opgezocht en hoe zij hem verteld hebben dat ze de Heren gezien hadden, maar hoe Thomas zich door het getuigenis van de andere discipelen niet liet overtuigen. Er was een grote moeilijkheid in zijn leven. Hij kon het niet doen met het geloof van anderen. Ongetwijfeld, hij heeft gezien, hij heeft aanschouwd dat er duidelijk een verandering had plaatsgevonden bij de andere discipelen. Hij had ze gezien voordat Christus tot hen kwam. Ze waren toen net zo moedeloos als dat hij zelf was. Net zo verdrietig, net zo verslagen. En hij ziet ze nu als mensen die vol vreugde en blijdschap zijn. En dat hoort hij uit hun woorden en dat ziet hij afgespiegeld op hun gelaat. Maar hoewel hij niet kan ontkennen dat zij alle 10 heel anders zijn, hij kan toch niet geloven wat zij zeggen. En dan spreekt hij die woorden dat hij alleen dan geloven zal als hij met eigen ogen kan aanschouwen de littekenen in Jezus' handen. En als hij met zijn eigen handen die littekenen kan betasten. Dat is niet goed van Thomas. Ongeloof, ook ongelovigheid, is nooit goed te praten en nooit te verdedigen, maar er is wel een verklaring voor. Het is niet zo zoals we gezien hebben dat bij Thomas er een onwil was om te geloven, juist niet. Juist niet, het was geen man die ongelovig was omdat hij het zo fijn vond om ongelovig te zijn. Zijn hele ziel schreeuwde naar God en naar de gemeenschap met Christus. En hij hoopt met heel zijn hart dat het waar is wat die andere discipelen verkondigen. Maar zijn probleem is, hij kan het niet geloven. En dat punt willen we vanavond verder ook met elkaar gaan overdenken. En met name zullen we dan zien wat eigenlijk zijn probleem was. Waarom hij niet kon geloven. Maar we zien dan tegelijk ook hoe de Heere hem van zijn ongelovigheid afhelpt. Als Thomas weer met de discipelen bij vergaderd is op de volgende zondagavond, dan is de Heere Jezus opnieuw in hun midden. Ze zijn weer achter gesloten deuren bijeen vanwege de vrees voor de Joden. Maar de Heere Jezus doet net als de vorige zondagavond, hij doet het wonder door te verschijnen in het midden van hun kring, terwijl de deur niet open hoeft te gaan. En terwijl niemand hoeft op te reizen van zijn stoel om hem binnen te laten. Hij staat in hun midden. En hij spreekt dezelfde woorden die hij gesproken heeft een week tevoren. Vrede zij u lieden. En als hij zo zijn discipelen gegroet heeft, dan krijgt Thomas speciaal aandacht. Dan gaat de Heere naar Thomas toe. En dan spreekt hij Thomas afzonderlijk aan. Voor een ogenblik laat hij die andere discipelen voor wat ze zijn. Hij heeft nu werk te verrichten aan deze ene. En de Heere zegt tegen Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde. En zijt niet ongelovig, maar gelovig. De Heere heeft het geweten. Wat Thomas als voorwaarde gesteld heeft. En de Heere heeft het niet alleen geweten, maar de Heere gaat hier zelfs zo ver dat hij Thomas permissie geeft om niet alleen de littekenen in de handen te zien, maar ook om die littekenen te betasten. Hij geeft aan Thomas wat Thomas begeerd heeft. Opdat Thomas niet langer zal twijfelen en niet langer in duister en in ongelovigheid zal verkeren. De Heere wil alles doen om Thomas te doen geloven. Wees niet ongelovig, zo zegt hij, maar gelovig. En wat denkt u, maakt Thomas gebruik van de permissie om de littekenen aan te raken? Zou hij het gedaan hebben waar de Heere hem gelegenheid voor geeft? Heeft hij zijn hand uitgestoken en heeft hij met zijn hand de zijde van Christus aangeraakt waar die speer van de soldaat in binnengedrongen is? Het staat er niet. En ik geloof ook niet dat hij het gedaan heeft. Want het was toen niet meer nodig, nietwaar? Toen hij de littekenen zag, en meer nog, toen hij de Heere zelf zag, en toen de Heere zelf sprak, toen was zijn ongelovigheid al weg. Dat was al voldoende. Toen hoefde hij zich niet nog eens een keer te overtuigen door zelf de hand uit te steken en de wonden te betasten. De Heere nam zijn ongelovigheid weg. De Heere verdreef de nevels en de duisternissen. En toen hoefde Thomas daar geen extra bewijs meer voor te hebben. Tot op dit ogenblik was alles voor Thomas onduidelijk. Hij zag het niet. Hij zag er niet doorheen. Het was alles een groot raadsel. Maar nu, door de verschijning van Christus zelf en door de woorden die hij tot Thomas persoonlijk spreekt, trekt de mist op en wordt alles wat onduidelijk was, duidelijk. Wat vroeger onmogelijk scheen, waar hij die hele week mee geworsteld heeft, wat voor zijn gedachten en in zijn geest niet kon bestaan, dat blijkt nu toch waar te zijn. En in dat geloof dat hier in één keer door alles heen breekt, spreekt hij de woorden: mijn Heere en mijn God. Toen de Heere aan Maria Magdalena verscheen, toen gebruikte hij maar een enkel woord om haar te overtuigen. Zij verkeerde ook in duister en in veel nevelen, maar de Heere sprak tot haar een enkel woord. Hij noemde haar naam. En dat was voldoende om de ogen van Maria te openen. En toen vielen de schellen van haar ogen af. En ze zag hem, ze herkende hem en ze beleed hem. En dan komt er heel impulsief uit haar mond: Rabboni. Bij Thomas, als Thomas overtuigd is en als Thomas het wonder ontvangen heeft dat de Heere zijn duisternis, zijn blindheid verdrijft en hem geestelijk ziende maakt, dan komt er bij hem ook een belijdenis over zijn lippen. Maar dat is niet dezelfde als bij Maria. En het wordt ook niet op dezelfde manier gedaan. Bij Maria is het heel impulsief. Het Rabboni. Maar bij Thomas komt er een belijdenis over zijn lippen. Die resultaat is van een diep besef. Gebaseerd op een zorgvuldig en een nauwkeurig onderzoeken en overleggen van de dingen die God in zijn woord heeft geopenbaard. Want gaat u maar na, wat zegt Thomas? Wat is zijn belijdenis? En als u die belijdenis van Thomas, die we in vers 28 vinden, overdenkt, en als u die vergelijkt met wat tot nog toe door mensen omtrent de Heere Jezus gezegd en beleden is, dan ziet u dat Thomas veel, verder gaat dan iemand ooit gegaan is. En dat de kennis die Thomas heeft ontvangen aangaande de Heer Jezus Christus dieper graaft en verder reikt en hoger klimt dan de kennis van de andere discipelen tot nog toe. Wat vertelt deze belijdenis? Wat vertelt deze belijdenis? Wat zit daarachter? Waarom spreekt Thomas deze woorden? Mijn Heere en mijn God, wat verraadt dat? Gemeente, dat verraadt dat Thomas in de week die voorbij gegaan is, bezig geweest is niet met vele vragen en niet met vele problemen, maar met één probleem bijzonder. En dat ene probleem, dat woog hem zwaarder dan alle andere moeilijkheden. Wat was het probleem? Wat was het raadsel waar hij tegenaan staarde? Wat was de moeilijkheid waar hij geen oplossing voor zag? Dat was het, de moeilijkheid van de twee naturen van Christus. Dat was het waar hij op vastliep. De vrouwen hadden hem met de andere discipelen verteld dat de Heere Jezus opgestaan was. Hij geloofde dat niet. De anderen trouwens ook niet. Dat kon niet waar zijn. Later hebben de tien aan Thomas hetzelfde verteld. We hebben de Heere gezien. En Thomas kon het niet geloven. Hij wenste wel dat hij het geloven kon, maar hij kon het niet. Waarom niet? Wel, uit zijn belijdenis blijkt wat zijn moeilijkheid was. Het kon niet waar zijn dat Jezus leeft, omdat als Jezus leeft, hij meer moet zijn dan alleen maar mens. Want een mens staat niet op uit de doden, niet in eigen kracht. Als het waar is wat de discipelen vertellen en wat de vrouwen al eerder verteld hebben, dan moet het ook zo zijn dat Jezus mens is, maar tegelijk God. En met dat vraagstuk kwam Thomas niet klaar. Daar komt geen mens mee klaar. Dat is een mysterie. Daar moet de Heere zelf licht over geven. Daar moet de Heere zelf geloof in schenken, want anders kom je met dat mysterie niet klaar. Anders kun je het ook niet aanvaarden. Dan botst het tegen je eigen menselijk overleggen en je verstandelijk denken in. Thomas kon er niet bij. En dat was de grootste moeilijkheid waar hij mee zat. Daar kon niemand hem bij helpen. Ik weet niet of dat besproken is tussen hem en de discipelen. Maar zelfs als het besproken is en als Thomas gezegd heeft, broeders, jullie zeggen nu wel dat je de Heere gezien hebt, maar dat kan niet, want heb je er dan wel aan gedacht en heb je er dan wel bij stilgestaan, dan is hij niet alleen maar mens, maar dan moet hij ook God zijn. Ook al hebben ze met elkaar die dingen besproken, dan konden die andere discipelen Thomas niet helpen. Dan konden ze voor Thomas dat probleem, dat mysterie niet oplossen. Het bleef een raadsel. Het bleef voor Thomas een raadsel waar hij geen weg mee wist. En ik denk, ik kan het niet bewijzen, maar ik denk dat in die week voor zijn aandacht gekomen is datgene wat in het laatste gesprek tussen Jezus met zijn discipelen met name nog tegen Thomas gezegd is. We hebben vorige week met elkaar een ogenblik even gekeken naar wat de Heere zegt en wat we opgetekend vinden in het 14e hoofdstuk van Johannes. En daar wordt Thomas aangesproken nadat Thomas de Heere een vraag gesteld heeft. De Heere heeft gesproken over zijn heengaan. De Heere heeft gesproken over zijn gaan naar het huis des vaders met de vele woningen. En dan heeft de Heere daaraan verbonden de belofte dat hij terug zal keren. En toen zei de Heere in het 4e vers, en waar ik heen ga weet gij en de weg weet gij. En toen heeft Thomas gesproken. En wat zei Thomas? Hij zei, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen we de weg weten? En op die vraag van Thomas heeft de Heere toe geantwoord. Ik denk dat ze allemaal geluisterd hebben. Ik denk dat Thomas, omdat het zijn vraag was, in bijzondere zin geluisterd heeft. Maar toen kreeg Thomas wel een antwoord, maar een antwoord dat hij op dat moment niet overzien, niet verstaan, niet doorgronden kon. Want wat zei de Heere? Jezus zeide tot hem, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, indien gij mij gekend had. Zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben? En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. En dan krijgt een andere discipel het woord, Filippus, en die zegt, Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. En dan zie je dat Filippus met hetzelfde probleem worstelt. Jezus zegt, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt ge mij niet gekend, Filippus, die mij gezien heeft. Heeft de Vader gezien. Dan legt de Heere Jezus zelf dat nauwe verband. Dat toont hij dat nauwe verband aan tussen de Vader en de Zoon. Daar heeft hij meer over gesproken. En eigenlijk nog niet eens zoveel. Dat heeft hij bewaard tot het laatste van zijn rondwandeling op aarde. Tot het laatste onderwijs dat hij zijn discipelen meegegeven heeft. Maar het was voor hen te wonderbaar. Het ging boven hun verstand uit. En de andere discipelen mogen er misschien niet zozeer bij stilgestaan hebben. Thomas wel. Hij kon het niet klaar krijgen. Hij kon het niet doorgronden. Hij heeft begrepen vanuit de woorden van de Heere dat er een nauwe band is tussen de Vader en de Zoon. Maar hoe de twee naturen, de goddelijke en de menselijke, in één persoon kunnen wonen, dat heeft Thomas niet kunnen verklaren. En dan komt de Heer tot deze man die met dit probleem stopt, tot deze man die hier vastgelopen is, die ondervindt, die beleeft, dat geloven iets is wat met je verstand niet gedaan kan worden. En als het met het verstand benaderd wordt, de heilsmysterieën van Gods woord, dan loopt de mens vast. Dan komt hij in duister en dan komt hij in twijfel. En als de Heere dan komt en als hij spreekt, een enkel woord, en als hij zich openbaart, dan is in één keer de twijfel verdwenen en het probleem is gesmolten als sneeuw voor de zon. De Heere spreekt en als hij tot Thomas spreekt, dan is dit keer dat woord van de Heere voor hem een kracht Gods tot zaligheid. Als de Heere spreekt, dan spreekt hij krachtig. Als de Heere spreekt, dan komt dit woord van de Heere niet alleen tot het oor van Thomas, maar het zinkt in zijn hart. Lost de Heere zijn probleem op? Nee. Maar de Heere geeft hem geloof om elk mysterie van de schrift kinderlijk gelovig te aanvaarden. De Heere kan het voor Thomas niet oplossen. De Heere doet ook geen moeite om Thomas duidelijk te maken hoe het is. Maar hij geeft hem geloof om te aanvaarden wat de reden niet aanvaarden kan. Hij geeft Thomas geloof om de Heere te belijden als Heere en God. Zit Thomas er dan niet meer mee? Nee. Is het hem dan allemaal duidelijk? Ook dat niet. Maar dan kan hij het laten voor wat het is, omdat God hem geloof geeft om het te aanvaarden in kinderlijke eenvoud. En als je dan aan Thomas gevraagd had, Thomas, kan het dan twee naturen in één persoon? Dan zou hij gezegd hebben, natuurlijk kan het. Hoe kan het dan? Dat weet ik niet, maar dat weet de Heer. En dat is mij genoeg. Die mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, heeft de Heere gezegd. En nu kan Thomas dat aanvaarden en hij ondervindt dat het waar is, ook al kan hij het niet verklaren en ook al kan hij er geen uitleg voor geven. Het is waar, want God zegt het. En wat God zegt is altijd de waarheid. Hoe komt dat, dat Thomas het nu wel aanvaarden kan, terwijl zijn verstand er nog steeds tegenaan loopt? Het komt omdat de Heere gesproken heeft, ook al staat dat er zo niet bij. Daar zij licht. Hier was een man in duister. En zijn verstand hielp hem niet. Zijn verstand maakte het niet licht. Zijn theologisch kennen, zijn theologisch onderzoeken hielp hem niet verder. Alles wat hij dacht, alles wat hij probeerde te doordenken, dat hielp hem niet over de moeilijkheid heen. Wat de andere discipelen deden, bracht hem ook niet verder. Ze kwamen met bewijzen, wat zij tenminste bewijzen achten. Zij kwamen met getuigenissen, ze kwamen overredend, ze kwamen overtuigend, ze probeerden van alles, ze probeerden nog meer, maar het hielp niet. Wat gebeurt er? Ja, datgene wat gebeuren moet. Vorige week heb ik gezegd, één ding was op den duur duidelijk. Voor al de andere discipelen, hier moet de Heere zelf aan te pas komen. En dat doet de Heere ook. Maar als hij dat doet, als hij er zelf aan te pas komt, dan wordt het, maar niet eerder, dan wordt het anders. Want als hij eraan te pas komt, dan komt hij met goddelijk licht, met hemels licht. En zo bestraalt hij het verstand van Thomas. Zo bestraalt hij met name het hart van Thomas. En dan is het licht. En omdat hij het dan als een geschenk van de Heere ontvangt, daarom kan hij op dat moment belijden, mijn Heere en mijn God. Is dat nu een ervaring die bij Thomas alleen plaatsvond? Gemeente, dat is bij Thomas wel misschien heel speciaal geweest in verband met dit dogma van de twee naturen van Christus. Maar wat het ook is, in het leven van Gods kinderen zijn deze momenten niet onbekend. De Heere moet licht geven over zijn eigen woord. Licht over de waarheid. Want als je alleen je verstand hebt en met je verstandelijk vermogen de waarheid probeert te benaderen en te onderzoeken, dan kom je er niet verder mee. Dan blijf je voor het mysterie staan. En daarom, een mensenkind heeft het nodig dat de Heere hem licht van boven geeft. En dat doet hij in het leven van al de zijnen. Er is er geen één van Gods kinderen of ze hebben licht ontvangen opdat ze de schriften zouden verstaan. En opdat ze het in geloof zouden gaan beamen. Alles wat de Heere zegt. In andere woorden, de Heere schijnt in het hart van al zijn kinderen. Of nog weer anders gezegd, de Heere opent het hart. De Heere spreekt tot de ziel. En dan kan elk kind des Heeren ervan getuigen dat er tijden in zijn leven waren dat hij dit of dat niet kon geloven. Niet omdat hij het niet wilde geloven, maar hij kon het niet geloven. Er was een onmogelijkheid in zijn binnenste om het te aanvaarden. Hij zag het ook niet. Hij stemde het misschien wel toe met zijn verstand. Hij aanvaarde het wel, voor zover hij rechtzinnig opgevoed was. Maar hij kon er niet doorheen zien. Het deed ook geen kracht. Het liet ook geen vrucht na in zijn leven. Dat kwam omdat het eigenlijk ten diepste gedaan werd zonder goddelijk licht. Hij deed het met verstand, jawel, maar niet met goddelijk licht bestraald. De Heere scheen niet in de ziel. De Heere sprak niet met mogendheid en met majesteit. Maar als de Heere dat doet, en dan doet het er in principe helemaal niet toe welk woord de Heere spreekt. Dan doet het er niet toe of de Heere alleen maar Maria's naam noemt, Of Thomas zegt, breng uw vinger hier, of dat hij nog weer wat anders zegt. Maar als de Heere het behaagt om te spreken met de kracht van zijn woord, dan wordt het anders. Dan breekt in één keer het licht door in de duisternis. Dan komt dat woord van God, wat tevoren ook kwam, en wat tevoren ook al menigmaal gesproken werd, maar toen drong het niet door. Maar als de Heere spreekt, dan komt dat woord met kracht en dan wordt het door de kracht van dat woord geheel anders. Kent u dat? Kent u dat? Dat u zit onder de verkondiging van het woord. En dat u luistert en u begeert ook te luisteren en u begeert ook onderwezen te worden. Dat u zit onder het getuigenis van anderen die kunnen spreken. Denk aan Thomas, die luistert naar wat de discipelen vertellen. Die kunnen spreken over wat de Heere in hun leven gedaan heeft. En u luistert met belangstelling, maar in uw leven blijft het zoals het was. Het kan voor u niet. U staat ervoor. U kunt er niet doorheen zien. U kunt het niet geloven. Er komt geen verandering. Misschien hunkert uw ziel naar verandering. Misschien schreeuwt uw ziel naar God en naar zijn genade. Maar het blijft donker. Wat er ook gezegd wordt. Welke dierbare beloften u ook voorgesteld worden. Wat een pogingen er ook gedaan worden met ernst en met klem. Om u de ogen te openen. Het blijft duister. Totdat de Heere komt. Totdat zijn woord met majesteit klinkt. Totdat onverwacht, ongedacht, plotseling, in één keer de Heere de schellen van de ogen doet vallen. Weet u dat uit eigen ondervinding? Kent u die kracht, die onwederstandelijke kracht van het woord? Dat u zoekt naar licht en tast en vindt en niet vindt. Dat u hoopt op troost en uitziet naar bemoediging en er toch buiten staat. En dat alles te vergeefs lijkt te zijn. En dat dan in één keer de Heere komt. Vaak heel onverwacht. Vaak als we het soms al opgegeven hebben. Als we het niet meer durven hopen, als we verwachten dat het zo zal blijven. Als we in moedeloosheid geklaagd hebben, ik ben afgesneden van voor uw ogen. Hoe dan de Heere toch komt en in zijn genade licht geeft in de duisternis van de ziel. Toen zag Thomas, en toen hij het zag, toen verstond hij en toen kon hij ook niet langer zwijgen. Toen moest hij spreken. Wat zal hij spreken? Veel woorden? Nee, hij heeft op dat moment niet veel woorden. Maar de weinige woorden die hij spreekt zijn vol diepe inhoud. Mijn Heere, zegt hij. Mijn Heere, mijn Kyrios. Hij buigt voor de Heere. Ik kan ook niet anders geloven dan op dat moment Thomas is op zijn knieën gevallen. Voor de Heer op de grond. Hij heeft hem aangebeden. Mijn Heere, zegt hij. Gij zijt mijn gebieder. Gij zijt degene die eigendomsrechten hebt. En tegelijk beleidt hij hem als degene die macht bezit. En hij noemt hem ook zijn God. Oh, hij heeft hem gekend als mens. Hij heeft hem gekend als mens van vlees en bloed. Mens, de man van smarten. Hij heeft hem gezien aan het kruis. Hij heeft hem gezien in de dood. Waarachtig mens. Maar nu begrijpt hij het. Nee, hij begrijpt het niet, maar hij beseft het. En hij gelooft het wel. Dat deze mens krachtiglijk bewezen is de Zoon van God te zijn in de opstanding uit de doden. Hij is zelf God. Is dat de ongelovige Thomas? Zo'n belijdenis heeft Johannes tot op dat moment nog niet afgelegd. Zo'n belijdenis hebben we nog van niemand van de discipelen of van de vrouwen gehoord. Is dit de ongelovige Thomas? Hij spreekt hieruit wat Paulus later uit zal spreken in andere woorden, maar het komt op hetzelfde neer. Groot is de verborgenheid der Godzaligheid. God geopenbaard in het vlees. Dat was zijn probleem. Dat was het mysterie. En nu heeft de Heere gesproken en nu beleidt hij het. Als eerste van de mensenkinderen beleidt hij God geopenbaard in het vlees. Mijn God, zegt hij tegen de Heere Jezus Christus, die een menselijke natuur heeft. Hij heeft een dieper inzicht ontvangen dan de anderen tot nog toe hebben verkregen. Thomas gelooft en hij gaat in het geloof heel ver. En dan, en dat is het bijzondere van deze belijdenis, het is niet een theologische beschouwing. Er zit een woordje in deze belijdenis en het komt tweemaal terug, waaruit blijkt dat Thomas hier gelooft met een persoonlijk geloof. Er zit een woordje in deze belijdenis waaruit spreekt dat er een persoonlijke relatie gekomen is. En dat is eigenlijk net zo'n groot mysterie. Het is een mysterie, nietwaar, dat de Zoon van God, God is en mens in één persoon. Kunt u dat verklaren? Kunt u dat duidelijk maken? Dat in één persoon, in de eenigheid des persoons, de goddelijke en de menselijke natuur wonen. Dat kan geen mens verklaren. Maar er is nog een mysterie. En daar heeft Thomas ook mee geworsteld. Maar dat mysterie is hem nu ook opgeklaard. En in de vrijmoedigheid des geloofs mag hij deze Heere en deze God omhelzen. Hebt u erop gelet dat hij zegt, mijn Heere en mijn God. Dat betekent dat Thomas op dat moment de hand des geloofs mag leggen op Christus. Ik geloof niet dat hij met zijn vinger Christus littekenen heeft aangeraakt. Maar met de hand des geloofs heeft hij hem wel aangeraakt. Heeft hij hem toegeëigend, mijn Heere en mijn God. En ik zei, dat is nog een groter mysterie. Want denk nu eens na over het verleden van Thomas. En dan hoeven we niet eens zo ver terug te gaan dat we komen bij het verleden van Thomas voordat hij een discipel werd. Maar ook het verleden van Thomas nadat hij de Heere had leren volgen en nadat hij een discipel geworden was. Je kunt eigenlijk blijven staan nog wel bij het verleden van Thomas voor zover dat betreft de laatste 2-3 weken. Wat heeft Thomas gedaan? Hij heeft zich geërgerd aan de Heer. Net als de anderen trouwens. Hij is weggevlucht. Hij is ontrouw geworden. Heeft hem door zijn wegvluchten verlaten. Hij heeft hem verloochend. Hij heeft hem aan zijn lot overgelaten. En nu komt de Heere toch tot hem. Kan hij dat begrijpen? Kan Thomas daar een antwoord op geven, hoe dat mogelijk is? Kan hij het mysterie van de ontfermingen Gods en van de zondaarsliefde van Christus begrijpen? Kan hij het verklaren? Op welke gronden de Heere Jezus nu nog tot hem komt en hem licht in zijn duisternis geeft, kan hij dat verklaren? Onmogelijk. Dat is een ander wonder. En als hij dat wonder vatten wil, dan staat weer zijn verstand vol eerbied stil. Maar ook dat wonder mag hij in geloof aanvaarden en hij mag zeggen, mijn Heere en mijn God. De Heere geeft hem niet alleen vrijmoedigheid om te geloven, maar de Heere geeft hem vrijmoedigheid ook om geloof te belijden. En dat zeer persoonlijk. De Heere geeft hem genade om Christus te omhelzen en hem als het ware geestelijk aan het hart te drukken en hem toe te eigenen en hem te kennen en te belijden als zijn Heere en zijn God. En waar komt die vrijmoedigheid dan vandaan? Wel, er zijn vele voorbeelden in de schrift waaruit het blijkt, maar hier blijkt heel duidelijk dat de vrijmoedigheid des geloofs niet kan ontleend worden aan de gesteldheid van de ziel. Hier is bijzonder duidelijk dat de vrijmoedigheid des geloofs niet het resultaat is van hoe ik mij gevoel en hoe ik gestemd ben. Want op het moment waarop Thomas de vrijmoedigheid des geloofs ontvangt en gebruikt, moet hij tegelijkertijd zichzelf beschuldigen van ongelovigheid. Niet waar? De Heere komt daar straks ook nog een keer op terug. Dus de vrijmoedigheid om te geloven, die ligt niet hierin dat Thomas zich zo geestelijk gestemd voelt. Die ligt niet hierin dat Thomas zo aangehouden heeft bij de Heere. Die ligt niet hierin dat Thomas zulk een nauw gemeenschapsleven met de Heere heeft gehad in die afgelopen week. Integendeel, het was alles duister en donker en ellendig. En als dat de grond moest zijn voor de vrijmoedigheid des geloofs, dan was er geen vrijmoedigheid geweest. Dan had hij niet kunnen toe-eigenen. En dat leert ons, gemeente, dat het toe-eigenende geloof niet voortkomt uit wat ik op een bepaald moment ben en denk en gevoel en beleef en ervaar. Waar komt die vrijmoedigheid vandaan? Wat denkt u? Die vrijmoedigheid die ligt in de woorden van de Heer Jezus. Waardoor is Thomas vervrijmoedigd? Doordat de Heere tot hem zei, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek ze in mijn zij. In andere woorden, Thomas is vrijmoedig gemaakt niet door te zien op wat van binnen was, maar door te horen de uitnodiging van de Heere Jezus. Waardoor wordt een mens vrijmoedig om te geloven? Als hij van de Heere permissie krijgt om te geloven. En als die permissie die de Heere in zijn woord geeft persoonlijk wordt toegepast. Als die uitnodiging persoonlijk wordt. Hij zeide tot Thomas. Dan zegt hij het niet meer tot allemaal tegelijkertijd in het algemeen. Maar dan wordt de algemene roeping persoonlijk gemaakt. En dan hoort Thomas het met zijn eigen woorden. En de Heere spreekt hem aan. En waar dat gebeurt, daar wil de Heere tegelijk ook vervrijmoedigen. En daar mag de mens de hand des geloofs op het offer leggen en mijnen, mijn Heer en mijn God. Dan mag Thomas de Heere omhelzen, omarmen. Dan mag hij hem zien, niet alleen als de Heere, maar als de zijne. Dan mag hij hem toe-eigenen, niet alleen als God. Dat is ook al een wonder. Als een mens dat mag zeggen van de Heere Jezus. Maar dan mag Thomas in het geloof hem toe-eigenen als zijn God. En dan ligt daar die persoonlijke band. Dan ligt daar ook die persoonlijke band met al zijn consequenties. Want dan zal, zo mag Thomas op dat moment vast geloven, deze zijn Heere en zijn God voor dit afgedwaalde schaap met zijn dwaalziek hart. En het zal heus de laatste keer niet zijn dat Thomas afgedwaald wordt, afdwaalt. Maar dan zal deze Heere en deze God toch voor hem instaan. Want hij heeft hem gekocht met zijn bloed en hem zo tot zijn eigendom gemaakt. Mag Thomas hier de handen des geloofs toe-eigenen en tegelijk de vrede voor zijn eigen hart ondervinden. Hij is de mijne en ik ben de zijne. Dat heeft de Heere hem eerst gezegd. Dat is voor Thomas de inhoud van die uitnodiging die van de Heere Jezus uitging. De Heere Jezus heeft daarin zijn eigendomsrechten op Thomas gehandhaafd. En het heeft in de ziel van Thomas die vrucht gehad, dat als de Heere mij niet verstoot, maar nog hebben wil. Na alles wat ik hem heb aangedaan en tegen hem heb misdreven. Als de Heere mij nog beschouwt als zijn schaap met nog zo'n dwaalziek hart. Dan mag ik me aan zijn zorgen toevertrouwen. En hij vlucht in het geloof tot deze herder. En hij zegt, mijn Heer en mijn God. En wat heeft Thomas dan nog meer nodig? Meer heeft hij niet nodig. Dat is genoeg om zijn geloof te sterken. Dat is genoeg om hem uit de diepten te brengen op de hoogte. Dat is genoeg om zijn ziel te vervullen met een onuitsprekelijke vreugde. Zo mag hij Christus beleiden. En de andere discipelen... Ach, ik weet het, de schrift spreekt er niet van, maar je hoeft ook niet veel fantasie te gebruiken om je enige voorstelling te maken van wat die andere discipelen daarbij gedaan hebben. Ze hebben de hele week hun best gedaan om Thomas te overtuigen en het lukte ze niet. En hier zijn ze er getuigen van, hoe de Heere onderhandelt met hun ziel. Hoe de Heere in zijn almacht spreekt en het is er. En hoe Thomas dan in één keer komt tot de belijdenis. Een belijdenis die hun belijdenis en die hun wetenschap tot op dat ogenblik ver te boven gaat. Een belijdenis waarin Thomas zich kwijtraakt aan de Heere en tegelijk door de Heere wordt overgenomen. Ze staan erbij en ze staan verwonderd. O zeker, ze gunnen het hun collega-discipel. Ze zijn er verblijd over, maar tegelijk zien zij en tegelijk ondervinden zij dat zij ook nog weer moeten leren, moeten toenemen, moeten opwassen in de kennis en in de genade van de Heere Jezus Christus. En dat is de vrucht, als Gods volk met elkaar mag spreken. Als ze niet mogen spreken over dingen die geen betekenis hebben, maar over de dingen die de Heere hen geleerd heeft. Dan is de vrucht daarvan, althans dat behoort zo te zijn, dat je elkaar ook aanspoort. Dat je elkaar bemoedigt. En dat je er elkaar op wijst dat er meer te leren en meer te ontvangen is uit de Heere en zijn volheid. Wat een wonder van genade is aan deze Thomas te beurt gevallen, nietwaar? Om jaloers op te worden. Om het zo te mogen zeggen. En op goede gronden te mogen zeggen. Om zo toe te eigenen, te mijnen. Is dat een onbekende zaak in uw leven? Dat mag het toch niet blijven, nietwaar? Daar moet het toch naartoe. Niet een beschouwende kennis is voldoende. Zelfs niet een bevindelijke kennis op een afstand mag ons tevreden doen zijn. Niet nu en dan eens een kleine indruk van de Heere en van zijn genadewerk. Niet een enkele lichtstraal mag ons tevreden doen zijn. Als de Heere toch iets van zijn genade heeft geschonken, als de Heere iets van zijn licht in onze ziel heeft gegeven, dan zal dat toch deze, dit gevolg, deze reactie ter gevolge hebben, dat we naar meer gaan staan. Dat we naar meer gaan verlangen. En dan kan de ziel toch niet rusten. Dan kan de mens toch niet tevreden zijn. Of hij moet door genade geleerd hebben uit de grond des harten te zeggen: mijn Heer en mijn God. Met minder mogen we niet tevreden zijn. In minder mogen we niet rusten. Kunnen we dan volstaan met een kennis die alleen maar iets van de Heere weet, maar dan tegelijk nog vol met vragen en vol met duisternissen blijft zitten? Kunnen we tevreden zijn met een misschien, met een vage onbestemde hoop? Dat is niet naar de aard van het nieuwe leven. De aard van het leven der genade is dat we hem mogen kennen en de kracht van zijn opstanding. De aard van het nieuwe leven is dat we niet kunnen rusten voordat wij deze van God gegeven zaligmaker mogen kennen als onze Heer en onze God. En daarom, u die er nog geen kennis aan hebt, sta daarnaar. Oh, u kunt zichzelf er niet brengen, dat weet ik. Net zo min als Thomas. Anderen kunnen u er ook niet brengen. De prediking op zich, als middel, kan u er ook niet brengen. Er moet een werk van Gods genade aan toegevoegd, bijgevoegd worden. Het licht der genade moet persoonlijk gaan schijnen in uw hart. Maar de Heere was gewillig om het bij Thomas te doen. Hij is gewillig om het nog te doen. Hij is dezelfde. In zijn almacht, daar is niets aan veranderd. Hij is dezelfde. Ook in gewilligheid en ook daar is niets aan veranderd. En die God die het in het leven van de onwaardige Thomas deed, hij is nog gewillig om in het leven van onwaardigen vandaag te doen. Sta daarnaar en rust niet voordat deze genade in uw leven ook gekend wordt. En wat is dan het gevolg van deze openbaring? Als Thomas dan spreekt hij niet over zichzelf, maar dan spreekt hij over de Heere. Wat zou hij trouwens over zichzelf kunnen zeggen? Als hij nu over zichzelf moest gaan spreken, dan kon hij zichzelf alleen maar aanklagen. Wat ben ik een zondig mens? Wat ben ik een dwalend schaap? Wat ben ik vol ongerechtigheden, zelfs na ontvangen genade? Wat doet de Heere trouwens? Als Thomas deze belijdenis heeft afgelegd. Ja, ik had vers 29 ook tot onze tekst gerekend, maar een enkel woord daarover. Jezus zeide tot hem: omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Daar zit een stil verwijt in. En dat heeft Thomas verdiend, ook al was het allemaal best begrijpelijk, van menselijk standpunt uit bekeken, dat Thomas niet kon geloven, zeker omdat hij tegen dat mysterie van de twee naturen aanliep. Niettemin, Thomas had beter kunnen weten als hij de schriften verstaan had. En daarom, net als bij de andere discipelen, moet de Heere ook zijn ongelovigheid hem verwijten. Gij gelooft nu, Thomas, omdat ge gezien hebt. Maar, zo voegt de Heere eraan toe, zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Wat bedoelt de Heere daarmee? Wel, de Heere spreekt nu over wat er zal gebeuren in de toekomst. Wat Thomas ontving en wat de andere 10 ontvingen en wat nog meer mensen ontvingen, dat zal niet altijd mogelijk zijn. Dat ontvingen zij. Het zien met lichamelijke ogen, de opgestane Christus, met de littekenen nog in zijn handen. Dat kan Thomas ontvangen, dat kan Petrus ontvangen, maar dat kan straks, als Christus ten hemel gevaren is, niemand meer ontvangen. Dan moet de mens gaan geloven zonder te zien. Kan dat? En daar spreekt de Heere over. Hij verkondigt het aan de toekomstige predikers van het evangelie. Want zij moeten straks dit evangelie verkondigen, Thomas en de anderen. Hij verkondigt het dat er ook door zijn genade een mogelijkheid gegeven wordt. Dat er geloofd wordt zonder te zien. En wie dat doet, die is nu al zalig gesproken. Geloven zonder zien. Hoe kan dat? Ja, dat kan omdat God dat geloof werkt. En dat geloof, gemeente, is uit het gehoor. En het gehoor is door het woord van God. En als de Heere dat woord gebruikt, dan heeft hij het zien niet meer nodig. Als de Heere het woord spreekt in de ziel, dan mag het oog, het natuurlijke oog, gesloten blijven. En niettemin werkt de Heere geloof. Dat heeft Petrus gezegd. Ik heb niet veel tijd, ik heb niet genoeg tijd om dit allemaal uit te werken. Misschien moet ik dat op een andere gelegenheid dan maar doen. Maar Petrus, ik zeg er alleen dit van, Petrus heeft gesproken over dit geloof. Zonder zien. Hij zegt het in de eerste brief, in het eerste hoofdstuk, de welke ge niet gezien hebt en nochtans lief hebt. Dat kan in aardse verhoudingen niet. Je kunt een mens niet lief hebben die je nooit gezien hebt. Als u uw grootvader nooit gekend hebt, hebt u hem ook nooit lief gehad. Dat is onmogelijk. Maar hoe is het dan mogelijk in de geestelijke verhoudingen? Hem die we niet gezien hebben, Petrus zegt, hebben we toch lief? Hoe kan dat? Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En hij heeft door zijn liefde het hart opgetrokken. Opdat de ongeziene Christus geloofd en geliefd wordt. Dat is de wet van het Koninkrijk der Hemelen. En wie zo mag geloven en lief hebben, de Heere spreekt hem reeds zalig. Zalig die niet gelooft en nog niet gezien en nochtans geloofd zal hebben. Gemeente, nu kunnen wij niet geloven op de manier van Thomas. Ik bedoel, wij kunnen met onze lichamelijke ogen nooit de littekenen van Christus zien, althans niet hier op aarde. Eén keer zal ons oog hem zien. Eén keer, ja. Maar dat is op de dag van zijn wederkomst. Als we hem zien zullen, op de troon zijn er heerlijkheid. Als we hem zien zullen met natuurlijke ogen, aller oog zal hem zien. Maar zo zien we hem hier op aarde niet. En niettemin is het toch mogelijk om waarachtig in hem te geloven en waarachtig hem lief te hebben. Slaat die zaligspreking die we in vers 29 vinden op u? Of bent u een ongelovige? Een ongelovige. Want die zijn er in de wereld. Daar is de wereld vol van. Van ongelovigen. Ook heel wat ongelovigen die de naam van een gelovige hebben. Schijngelovigen. Mensen met een historisch geloof alleen. Mensen met een tijdgeloof. Met een wondergeloof. Noem maar op. Die zijn er. De schrift vertelt het ons. De ervaring leert het ons, veel ongelovigen. Kijk, als we daarbij horen, dan staat precies het tegenovergestelde van ons geschreven. Zalig, die niet zien en nochtans geloven. Maar als wij bij de ongelovigen horen, dan staat er rampzalig, die niet gezien en ook niet geloofd. Rampzalig. Nu, laat dat nu eens op u inwerken. Als het woord van de Heere voor een ieder die niet gelooft, voor een ieder die niet tot de Heere vlucht, met zijn nood en met zijn schuld, voor een ieder die aan zichzelf genoeg heeft, of voor een ieder die aan de godsdienst genoeg heeft, daar staat geen zalig spreking voor zulke mensen. Maar daar staat alleen een veroordeling. Laat dat eens op u inwerken. En dan hoop ik dat het u zo verontrust en zo in de engte drijft. Dat u tot God gaat roepen om van hem een waarachtig geloof te mogen ontvangen. Want stel u nou eens voor dat het zo blijft. Nu ongelovig en dus rampzalig. Morgen nog ongelovig. En morgen dus ook nog rampzalig. En zo door tot de laatste dag van uw leven. Tot u op uw sterfbed ligt, als u dat ooit krijgt. Ongelovig. Met alle godsdienst. En met alle dingen die u beleidt, hebt u toch niets beleefd. Met alle dingen die u verstandelijk toestemt, is uw geloof nooit een zaak van het hart geworden. Met alle dingen die u aanvaardt als waarheid, is het toch buiten uw beleving omgegaan, dan op het sterfbed, ongelovig. Zo door de poort van de dood heen. Dat wil zeggen voor altijd rampzalig. Terwijl u leeft onder het aanbod der genade. Terwijl de Heere het zegt, ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. Terwijl de Heere nog welmenend aanbiedt datgene wat tot uw zaligheid nodig is. Terwijl de Heere u nog vermaant, wees niet ongeloof. Wees niet ongelovig, wees niet onbekeerlijk, verhard u niet. Er is zaligheid te verkrijgen voor onwaardigen, voor mensen als Thomas. En ze hebben geen verdiensten en Thomas heeft nooit de Heer iets kunnen aanbieden en voorstellen op grond waarvan de Heer hem genade zou willen bewijzen. Hij was een geheel onwaardig mensenkind. En dat wil zeggen, daarom kan het ook voor nu, voor u, in het heden, nu nog, is er de mogelijkheid om gered te worden. Laat de Heer niet te vergeefs nodigen. Laat de Heer niet te vergeefs kloppen op de deur van uw hart. Laat de Heer toch gehoor vinden. Smeek hem om open ogen en open oren, opdat u uw nood mag zien en opdat u de goede tierenheid des Heren mag leren kennen, om daardoor behouden te worden. Maar wat een wonder, als God ons geloof wilde schenken, en als de Geest, die de werkmeester van het geloof is, het in onze harten wilde werken, als de Geest ons gebracht heeft tot die kennis van onze nood, tot het verlangen naar die Christus, tot de kennis van die Christus. Als de Geest ons ontdekt heeft dat de banden des doods ons omgeven hebben en de strikken der hel ons bejegend hebben. Maar als die Geest ons deed roepen, och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. En als God in antwoord op dat gebed overkwam en zichzelf openbaarde, wat een wonder van genade. Dat is het volk dat dat ontvangt. Dat is het volk waarvan de Heere zegt, zalig die niet gezien en toch geloofd hebben. Amen. Psalm 116, het tweede en het derde vers. O Heere, wij mogen ook nu aan het einde van deze dienst nog samen tot u komen en uw naam met dankzegging erkennen. Wat doet gij een wonderen, Heere. Een wonderen ook in het rijk der genade. Dat heeft Thomas ondervonden en dat ondervinden al de uwen. Heere, gij zijt die God die wonderen werkt en die ook in de weg van het wonder uzelf verheerlijkt en uw volk zalig maakt. Thomas heeft het ondervonden, Heere, dat gij zelf kwaamt en dat gij zijn duisternissen weg hebt genomen en dat gij hem licht hebt geschonken en vrijmoedigheid om te geloven en geloof te belijden. Heere, wat zijn mensen toch diep afhankelijk van dat werk dat gij wilt verrichten. Schenk uw kerk er deel aan, Heere. Geef dat dit niet alleen het uitzien van uw volk mag wezen, maar ook meer en meer de beleving van uw volk. Om zo niet alleen tot u uit te gaan, maar ook bij u de rust, de vrede, de zaligheid en de zekerheid te ontvangen dat spreken doet. Mijn Heere en mijn God, opdat het beleefd mag worden wat een ander van uw discipelen heeft gezegd. Hem die wij niet gezien hebben, nochtans lief hebben. Heere, wij bidden van u, verklaar deze dingen in het leven van al de uwen door het werk van uw Heilige Geest en schenk waarachtig geloof en geloofsbeoefening. Het is tot eer van uw naam en het is zo nuttig en zo zegenrijk voor de ziel. Heere, wij bidden u, wilt gij zo uw woord nog tot zegen stellen. Ook het vermaan, ook de oproep, ook de aansporing die kwam tot hen die niet geloven. Heilig uw woord aan ons hart, o God. En wilt gij in gunst op ons neerzien, hoor ons in de wegneming van al onze zonden, om Jezus' wil. Amen. We zingen Psalm 118 en daarvan het achtste vers, 118 vers 8. Ons heen in vrede en ontvangt Gods zegen, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.